Een hele goede morgen allemaal, vrienden. Heel blij u weer hier te mogen ontmoeten. En bent u ook zo blij dat Nederland gewonnen heeft? Oh, u weet het nog niet eens. Tenminste, dat maak ik een beetje op uit de reactie met het Songfestival. Maar we hebben zojuist gezongen over het Nieuwe Jeruzalem, dus laten we het dan maar niet over de Tel Aviv gaan hebben. Trouwens, dat was ik toch al niet van plan. Maar goed, over de actualiteit gaan we het sowieso niet hebben van wat er in de krant staat en op het internet allemaal te beleven valt. Ik wil u eens meenemen naar de actualiteit zo'n 19 halve eeuw geleden. En Paulus, die was in Korinthe geweest, heeft daar anderhalf jaar gearbeid. En u weet, die Griekse stad vlakbij Athene. En daar heeft hij zo'n tijd vertoefd, heeft daar ook heel veel meegemaakt. En we weten daar het een en ander van, omdat dat allemaal verslagen wordt in het boek Handelingen, in Handelingen 18. Vervolgens is hij vertrokken en niet lang daarna heeft hij een brief aan deze Korintiërs geschreven. Trouwens, meerdere brieven. En trouwens, we hebben daarvan ook twee exemplaren in onze Bijbel. Nou, ik neem u mee naar het eerste hoofdstuk van die eerste brief. En ik heb het deze titel meegegeven door een dwaas woord met de nadruk op dat woordje. Dwaas, een stupide, een belachelijk woord. Wat door een belachelijk woord? Wel, dat is de wijze waarop God, by design, zoals dat heet, dat is het ontwerp, dat is de opzet ook van God, waardoor hij mensen, deze wereld, gaat redden. Nou, laten we eerst eens... Laten we eerst eens kijken wat er in de tekst staat. En dan begin ik te lezen bij vers 17. En zoals u van mij gewend bent, de vertaling is wat letterlijk, sluit direct aan bij die interlineair die u onderaan ziet, waarbij de eerste regel de Griekse tekst is die Paulus genoteerd heeft. De tweede regel, daar gaat het eigenlijk om. Dat is de meest letterlijke weergave van het woord en dan die grijze, dat lichtgrijze, dat is dan de wijze waarop de NBG-vertaling dat heeft weergegeven. En dan schrijft hij in vers 17 dat Christus hem, ik bedoel, hij was persoonlijk geroepen ooit op de weg naar Damascus. En Christus was aan hem verschenen in een stralend zonlicht dat helderder schijnde dan... De zon die schijnt in haar kracht, staat er dan. Hij was geroepen om het evangelie te gaan vertellen, het goede bericht, het blijde nieuws onder de natie. Maar hij was niet geroepen om rituelen of om godsdienst, om zichtbare dingen te vertellen. Dat speelt in Paulus' bediening geen rol. Hij zegt, Christus vaardigde mij niet af om te dopen, maar om te evangeliseren. Dat is wat hij zou doen, waarmee zelfs eigenlijk een tegenstelling wordt gesuggereerd tussen het evangelie wat hij bracht en dopen. Nou was Paulus daar geen tegenstander van, hij zegt, maar het hoort niet bij mijn missie. Dat heeft ook alles nog te maken met Israël. De doop is direct gekoppeld aan Israël, zoals alle zichtbare tekenen en rituelen met dat volk te maken hebben. Ja, terwijl Paulus een fase verder was geroepen. Ik bedoel, Paulus maakte geen deel uit van de 12, het oorspronkelijke getal van de apostelen. Nee, Paulus werd later geroepen toen inmiddels Israël al min of meer, ik druk mij voorzichtig uit, op een zijspoor was gezet. Nou, hij was geroepen om het evangelie te vertellen. Het goede bericht, wat is dat dan? Wel, in ieder geval niet een boodschap waarbij rituelen een rol spelen, geen besnijdenis. Dat geldt trouwens ook voor allerlei feestdagen, hoogtijdagen of gebouwen of andere rituelen. Zelfs niet de doop. Hij zegt, Christus heeft mij daartoe niet afgevaardigd om dat te doen. Maar om te evangeliseren, en dan zegt hij er nog bij, niet in wijsheid van woord. Dus niet om iets te vertellen waarbij hij zou imponeren met mooie geleerde taal. Moet je trouwens weten dat Paulus buitengewoon academisch gevormd was. Hij had gezeten aan een van de meest hooggeleerde en gerespecteerde rabbijnen van die dagen. Dat lezen we ook. Dus hij was buitengewoon bekwaam en in die zin ook academisch gevormd en niet alleen maar in de godsdienstige wereld waarin hij groot werd, maar ook de Griekse wijsheid kende hij. Maar alles wat hij misschien qua natuur en van huis uit kon brengen, dat heeft hij allemaal terzijde gesteld. Rituelen speelden geen rol in zijn boodschap. En wijsheid van woorden, dat wil zeggen om te imponeren met geleerdheid en met boeken en dergelijke, al evenmin. Nog voor het oog, nog strelend voor het intellect was zijn boodschap. En hij motiveert dat ook. Hij zegt opdat het kruis van Christus niet ijdel gemaakt zou worden. En dat moet ik even toelichten. Dat kruis van Christus eigenlijk is gewoon, het Griekse woord is nog simpeler. Ja, letterlijk simpeler, want de kruis kun je nog zeggen van nou ja, dat is een paal met een dwarsbalk. Maar eigenlijk het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, eigenlijk altijd in ons Nieuwe Testament, dat is tauros en dat betekent gewoon een paal. Al of niet met een dwarsbalk, daar gaat het nu even niet om. Maar het woord zelf betekent gewoon een paal. En waaraan een executie had plaatsgevonden. De meest afschuwelijke vorm van executie die je maar kunt voorstellen. En dat was feitelijk het embleem van de boodschap die hij bracht. Het kruis symboliseert inderdaad nederlaag, want daar is iemand aan gestorven. Het symboliseert trouwens ook de afwijzing van de wereld. Want ja, het was een executiemethode. De Romeinen hebben hem omgebracht. Maar ik moet er eigenlijk nog bij zeggen, dat was allemaal ook nog eens op instigatie van het Jodendom die hem heeft overgeleverd, zodat de Romeinen hem hebben gekruisigd. Zodat het kruis een embleem is van de Joodse afwijzing van Israël, die haar eigen Messias, die ze verwachten, niet eens hebben herkend. En Een symbool van de afwijzing, de verwerping en de executie van de Romeinse wereld. En in feite daarmee ook een symbool van nederlaag. Ik denk dat we de kracht van dit woord in onze dagen moeilijk kunnen voorstellen. Zoals Paulus dat toen heeft gezegd. Kijk, bij ons heeft het kruis alweer is ook eigenlijk weer een godsdienstig embleem geworden. En je kunt met een zilver kruisje om je nek lopen. En dat heeft, ja, daar gaat dan ook weer sprake van uit. Maar het kruis is gewoon het embleem, het symbool van verwerping en van nederlaag. En van het feit dat de wereld daar niets van moet hebben. Dat is wat dat woord stauros, dat kruis van Christus, vertegenwoordigt. En Paulus zegt, ik ben geroepen om dat te vertellen. Dus niet om te imponeren met rituelen of met geleerdheid, maar om een verachtelijk symbool, dat kruis, om dat te brengen. En op het moment natuurlijk dat ik indruk zou gaan maken met, ja, nou ja, met dat, met dopen of met de wijsheid. Ik bedoel, Korinthe, vlakbij bij Athene. Het was allemaal, dat was waar de wijsheid, zeg maar, tot in onze dagen is de Griekse wijsheid nog steeds, ja, legendarisch. Je zou zelfs kunnen verdedigen dat de geleerdheid die we vandaag hebben zijn bron vindt, zijn oorsprong vindt bij de grote Griekse denkers. En Paulus heeft daar niet aan meegedaan. Dat was niet zijn missie. Hij was geroepen om het kruis van Christus te brengen. En op het moment dat hij indruk zou willen gaan maken met andere dingen, ja, daarmee zou hij het kruis, die stauros, dat symbool van verachting, zou hij ijdel maken. Want dat is nu juist wat God wilde. En de grote vraag is dan, waarom? Dat is toch eigenlijk dwaas. Waarom niet komen met geleerdheid? Waarom niet komen met iets wat ook voor het oog al indruk maakt? Daarmee overtuig je toch? Dat is PR technisch gezien, dat is toch handig? Het is toch stupide? Nou ja, dat is eigenlijk wat hij eigenlijk dus zegt. Het is toch stupide, het is toch dwaas, het is toch belachelijk, bizar, om met iets te komen dat het embleem is van een nederlaag. Dat doe je toch niet? Nee, maar Paulus was daartoe geroepen. En op het moment dat hij het anders zou doen, ja, dan zou hij dat kruis van Christus ijdel maken. Ijdel betekent gewoon leeg. Dan zou het hol worden. Want, zegt hij, laten we verder gaan, het woord van het kruis, het woord, de logos, maar ons woord logo komt daar ook vandaan. Het is het woord, het begrip, het symbool van het kruis, die stauros, is wel voor hen die verloren gaan, dwaasheid. Paulus vat dus in feite dat evangelie, dat goede bericht, samen met het is het woord van het kruis. Eerst even dit, voordat we daar nog verder over gaan. Hij zegt, het is voor hen die verloren gaan, dwaasheid. Nou moet ik eerst eventjes daarop inhaken, dat woord verloren gaan. Want ja, als je in de christelijke wereld bent groot geworden, dan neem je ook allerlei ideeën weer mee. En ben je dus eigenlijk, is je bril beslagen, en nou zeg ik het nog aardig, en dan ben je eigenlijk niet in staat om dit woord werkelijk te vatten. Laat ik het eventjes wat scherper stellen. Als je naar dat woord kijkt in de interlineair verloren gaan, dan zie je daar zo'n verticaal streepje boven dat groene verloren staan. En dat verticaal streepje dat geeft aan dat het tegenwoordige tijd is. En dat betekent dus eigenlijk gewoon, als je het gewoon uitlegt, dat betekent verloren gaan, betekent ze zijn bezig verloren te gaan. Dat is dus iets wat nu bezig is. Verloren gaan betekent dus niet, en dat is wat het concept wat we traditioneel christelijk zeg maar hebben, als je wortels ergens in het kerkelijke gedachtegoed liggen, dan zeg je, oh, verloren gaan, dat betekent dat je naar de hel gaat of zo. Nou, over de hel gaat het al helemaal niet. Maar het is bovendien helemaal niet iets toekomstig. Het is iets wat nu bezig is. Het zijn mensen die bezig zijn verloren te gaan. En ik kan u verklappen, dit wordt verklaard, namelijk in het volgende vers. Wat is dat verloren gaan dan? En dan wordt het ineens ook meteen helder, alleen ik ga het nu nog niet zeggen. Want in vers 19 komen we namelijk vanzelf. Wat is dat verloren gaan? Want dan wordt dat exact hetzelfde Griekse woord nog een keer gebruikt. En dan wordt het in één klap volkomen helder. In ieder geval voor degenen die bezig zijn verloren te gaan. Die verliezen. Die iets missen. Die omkomen. Om welke reden dan ook. Waarover straks dus meer. Is het voor hen is het dwaasheid. Aha. Is eigenlijk dus merkwaardig, want het woord van het kruis, dat is toch dwaas? Ja, maar als je dat dus zo inschat, dan betekent dat dus een aanwijzing, dan zie je niet waar het om gaat. Dan ben je iets kwijt, als je dat dus meent. Maar staat er, voor hen die worden gered, ook dat is trouwens weer tegenwoordige tijd, dat is iets wat nu dus gaande is, is het kracht van God. Van waar dan? Hoe komt het nou dat logo, dat woord, dat bericht van het kruis, van iemand die aan een kruis stierf, hoe dat voor de een dwaasheid is en voor de ander is dat het is niets minder dan kracht van God. Van waar dan? Laten we het verder lezen. Paulus lardeert zijn betoog nu met een citaat en hij verwijst naar de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, en om precies te zijn naar de profeet Jesaja in Jesaja 29, vers 14. Hij gaat nu citeren. Een citaat wordt geopend. Hij zegt, er staat geschreven. In dat bewuste schriftgedeelte kun je dat dus vinden. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige afwijzen. Paulus motiveert dus waarom die boodschap van wijs, die boodschap die hij mocht verkondigen, dat dat niet gezien wordt door degene die in de ogen van de wereld wijs zijn en verstandig zijn. Competent om iets te beoordelen en naar waarde te schatten. En Paulus zegt, dat is helemaal niks nieuws. Hij zegt, want dat was al geprofeteerd ooit door Jesaja. En in feite is het een universeel Bijbels principe dat God altijd te werk gaat met en via het wazen. Dat is zijn werkwijze. In dit geval, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan het verstand van de verstandige afwijzen. Trouwens, ik moet erbij zeggen dat als je dat nou terugleest in Jesaja 29, ik neem vanmorgen even niet de moeite om naar dat schriftgedeelte toe te gaan, maar je zou het eigenlijk moeten doen. Waarom? Wel, dan weet je ineens ook over welke wijzen en verstandigen het gaat. In Jesaja spreekt tot het volk, dat wil zeggen het volk waar hij zich toe richt, namelijk het volk van Israël. Het Joodse volk. Het gaat over, kijk het maar na, de wijzen en de verstandigen, dat zijn de geleerden, de wijzen, van Israël. Je moet je goed realiseren. God heeft ooit zijn woord gegeven aan één volk. Uit alle naties. Hij gaf zijn woord aan één bewust volk dat hij daar voor die taak ook had uitgeroepen. Waar, als er één volk was waar wijsheid en licht huisde en woonde, dan was het bij dat volk. En uitgerekend bij de top van dat volk, waar in het Jodendom, want daarover hebben we het dan, met Jeruzalem als centrum en daar was de tempel en daar was het Sanhedrin en daar waren de grote Joodse scholen, daar werd gedebatteerd en daar werd voortdurend onderwezen. Een enorme schat aan kennis huisde daar en dat werd tot op de dag van vandaag trouwens, in het Jodendom, wordt dat bewaard. En dat is gigantisch, wat voor een lichaam van kennis dat allemaal is. En uitgerekend bij dat volk, daar is Jezus Christus verworpen. Moet u nagaan, het Jodendom wacht trouwens tot op de dag van vandaag op haar Messias. Toen kwam hij en ze hebben hem niet herkend. Notabene degene die er altijd mee bezig waren. En die daarin zo geleerd waren. Dat is toch bizar? Ja, maar het is wel precies zoals Alfors voor zegt ook. Het volk was daar blind voor. En nou wijs ik u op trouwens nog even iets. En dat had ik al aangekondigd. Ik zei in vers 19 wordt vers 18 verklaard. Hè? In vers 18 werd dus gezegd van het is voor hen die verloren gaan een woord van dwaasheid. En hier wordt datzelfde woord nog een keer gebruikt. Ik moet er alleen bij zeggen, in de MBG-vertaling wordt dan gezegd. Ja, dan wordt het dan vertaald, dat zal ik verderven, ja. Maar het is hetzelfde woord. Het is namelijk het is hetzelfde woord als wat in vers 18 gebruikt wordt. En dat herken je dus niet als Nederlands lezer of vanwege die vertaling. Maar er staat gewoon exact hetzelfde woord, namelijk verloren gaan. Vandaar ook dat ik het zo in die letterlijke vertaling heb weergegeven. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. Aha, maar dan weten we meteen ook wat dat verloren gaan is. Hoezo verloren gaan? Wel, hun wijsheid gaat verloren. Die wijzen, of wat daarvoor doorgaat, die gaan verloren. En wat verliezen ze dan? Wel hun wijsheid en daarmee ook hun reputatie. Ze worden gewoon te kijk gezet. Nou, daarmee komen ze als wijze, vallen ze door de mand en komen ze om. Dat is dat verloren gaan. Ze raken hun wijsheid kwijt en zijn dus blind voor de wijsheid. En daardoor raken ze hun wijsheid dus kwijt. Dit was voorzegd. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige afwijs. Let op, ik zal, en dat betekent God zelf doet dat. Hij heeft dat zo geregeld. Hij zorgt ervoor dat de wijzen het niet begrijpen. En dat is altijd zo. Je leest in de Matthäus 11 dat de Heer Jezus op een gegeven ogenblik, nadat hij daar in het noorden van, daarbij het meer van Kinneret was, die afgewezen, massaal, in de synagoge was hij niet meer welkom. En dan lees je dat hij zijn knieën buigt en dan zegt, ik dank u vader dat u dit voor wijze en voor verstandige verborgen hebt, maar aan kindertjes hebt geopenbaard, aan babytjes, waarvan je zegt, nou die moeten nog een heleboel leren. Ja, en die begrepen het. Degene die, ja, zo naïef zijn, die in de wereld dan niet in tel zijn en zeker intellectueel gezien niet, en juist die begrepen het. Dat is Gods werkwijze. En dan zegt Paulus, ja, als dat zo is, ja, waar is dan de wijze? Waar de schriftgeleerde, waar de debater, de redetwister, zegt de NBG-vertaling, de debater van deze aion, van dit wereldtijdperk. Ik zei, het is in feite een universeel principe dat God met dwaasheid, met iets wat bizar is eigenlijk, te werk gaat en zo de overwinning behaalt. Kijk het maar na. Noem maar een willekeurige Bijbelse naam. En je kunt daar gewoon iets bij vinden waarvan je eigenlijk zou zeggen, van dat doe je toch niet op die manier. Ik bedoel, Noach die moest een gigantisch schip op het droge bouwen. Dat doe je toch niet? Dat is toch bizar? Ja, totdat het hard gaat regenen. En nog meer. Dat leek bizar. Noem nog eens wat. David, ja, die staat daar voor zo'n gigantische reus. En dan zeg je, nou, dan moet je toch, dat was ook de wijsheid van Saul, zeg maar, dan moet je goed in het harnas, wil je überhaupt het aandurven om de strijd aan te gaan. En wat, hij pakt gewoon een slinger met een steentje. Ja, het is, we weten allemaal, eigenlijk is het karakteristiek voor de wijze waarop God opereert. Hij kiest een kleine David uit, een kleine in ieder geval in vergelijking met Goliath. En hij kiest dan niet een geharnast en gewapend iemand, maar gewoon met een slinger en een steentje. Ja, maar u weet de afloop. Voor het oog bizar. Of wat dacht je van een man als Simson? Nou ja, dus ik zeg, ja, maar die was verschrikkelijk sterk. Ja, maar wat gepakte die? Hij komt daar op een gegeven ogenblik bij een overmacht van meer dan 1000 man. En dan pakt hij een ezelskaak. Dan zegt hij, later lees je dan ook, dan verslaat hij die hele Filistijnse overmacht. En dan roept hij het uit. Met een ezelskaak versloeg ik dit ezelstuig. Met een ezelskaak, 1000 man. Ja, een ezelskaak. Ja, nou ja, noem maar op. Zo gaat dat. En vandaar ook, in die zin staat Paulus gewoon in de lijn van een hele lange rits van getuigen. Waar die allemaal op hetzelfde eigenlijk aanbeeld konden slaan, namelijk God verkiest de dwaasheid, het bizarre, wat in de ogen van de wereld juist niet lijkt. Niets lijkt. Nou, en als God dan inderdaad zo de wereld te kijk zet, dan luidt de vraag, ja, waar blijft nou de wijze en de schriftgeleerde? Dus ja, en dan hebben we het dus over de mensen die dus zich helder verdiept in en ook bekwaam gemaakt waren door en hun reputatie ontleende en titels hadden verkregen, allemaal vanwege de schrift. Ze waren schriftgeleerd, de theologen. En uitgerekend het neusje van de zalm, wat daar in Jeruzalem aan wijsheid, aan godsdienstige wijsheid vertoefde, al die universiteiten, hogescholen, wat daar was, of hoe dat toen ook maar geheten mogen hebben, zij herkenden het niet. Terwijl zij met hun Bijbel het juist hadden kunnen en moeten herkennen. Ja, en toch is het niet gebeurd. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de debater van deze aion? Die iedereen vastzet. En dan staat er dit. Maakte God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid? Maakte, dat wil zeggen, is dat is in het verleden gebeurd. En dan kun je zeggen van, nou, dat is in het algemeen zo gegaan. God heeft altijd de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. Dus precies omgekeerd, hè? Het is dus eigenlijk, het werkt naar twee kanten toe. De wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld. En omgekeerd, de dwaasheid van de wereld is wijsheid voor God. Dus ja, zet die twee bij elkaar en het matcht voor geen meter natuurlijk. Die begrijpen elkaar niet. In beide ogen zijn ze dwaas. Van beide kanten bezien. Maar hier maakte God de wijsheid van de wereld niet tot wijsheid. Waar doelt Paulus nu op? Hij heeft het over het woord van het kruis. Dat is een nederlaag. Hoezo? Dat is de grote vraag. Hoezo is dat woord van het kruis dan toch overwinnend? Hoezo heeft God de wijsheid van de wereld tot wijsheid gemaakt? En het antwoord is dit. De opstanding. Wat er op de derde dag gebeurde, nadat Jezus was geëxecuteerd. Dat kruis dus. Feitelijk zou je kunnen zeggen, dat kruis, dat wordt later trouwens ook in dezezelfde brief, in ditzelfde hoofdstuk, het volgende hoofdstuk ook, want het betoog gaat nog veel verder door, dan gaat Paulus uiteenzetten van ja, de wereld heeft hem gekruisigd. Ja, ik bedoel de godsdienstige wereld, de politieke wereld, oké, die hebben dat gedaan. En daarmee was het kruis dus het einde, dacht men. In werkelijkheid werd een lange neus getrokken door God 3 dagen later. Toen diezelfde man die even daarvoor was aan het kruis was genageld, werd opgewekt uit de doden. Dat is trouwens het grote thema. In deze brief, en Paulus eindigt ook met dit onderwerp, 1 Korinthe 15. Een heel magistraal hoofdstuk over dat geweldige feit en hoe God door de opstanding van Jezus Christus deze hele wereld gaat redden. Hier is het allemaal begonnen, bij de eersteling. Toen dit gebeurde, je moet zich realiseren, de wereld had inderdaad een kruis voor hem neergezet. Daaraan is Jezus Christus gestorven. Dat was zijn nederlaag. Vervolgens is hij begraven en in een graf gelegd en met een grote zware steen ervoor. En wat, dat niet alleen, er kwam bovendien ook nog eens een keertje een zegel op, namelijk van de Romeinse overheid, feitelijk van de Romeinse keizer. En 3 dagen later werd het embleem eigenlijk van de overwinning van de Romeinse overheid werd gewoon te kijk gezet en de steen werd weggerold, de zegel werd uiteraard daarmee ook verbroken en de dood werd overwonnen. Feitelijk dat zegel was eigenlijk werd er bij die steen gevoegd. Ja, waarom? Om daarmee aan te geven wie dit zegel verbreekt wordt ter dood gebracht. Ik vind dat zo humoristisch. Want wat gebeurde er? De zegel werd verbroken, maar daardoor werd juist de dood overwonnen. Dus precies omgekeerd, ook weer precies omgekeerd. Maakte God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid? En dit is het grote feit. Hoezo is het kruis wijsheid van God? Wel, de wijsheid van de wereld, gesymboliseerd in dat kruis, werd tot dwaasheid gemaakt 3 dagen later. Namelijk toen Christus werd opgewekt uit de doden. Zoals voorzegd trouwens ook. Het was allemaal al inderdaad beschreven en voorzegd. Ook dat komt in deze brief aan de orde. Want staat er, moet je goed lezen. Want dit is een zin waar je gemakkelijk over kunt struikelen. Dat moet je heel aandachtig lezen. Er staat, want omdat in Gods wijsheid de wereld door de wijsheid God niet kende, heeft God een welbehagen om door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Maar eerst even die eerste zin, of dat eerste deel van dat vers. Het is in Gods wijsheid dat de wereld door de wijsheid God niet kende. Aha, dus de wereld heeft zo zijn wijsheid, of wat daarvoor doorgaat. En die heeft wat hoor, Want ik had het net over de wijsheid die allemaal daar in Jeruzalem huisde. Maar als we dan ook even gaan naar het seculier, zeg maar, zoeken. En buiten Israëls landsgrenzen en daar in Griekenland, waar Athene en Korinthe zich bevonden. Daar was wat wijsheid. Ja, en wat blijkt nou? De wereld met al haar wijsheid heeft God niet gekend. En dat symboliseert het kruis ook. Want toen kwam hij die was voorzegd. En wat deed men? Uitgerekend daar in Israël. Men heeft hem aan het kruis genageld. Dat kruis is eigenlijk daarmee dus ook het embleem van het feit dat de wereld door haar wijze God niet kende. En nou staat erbij, de wereld kende inderdaad God niet, door en ondanks haar wijsheid, maar dat is juist Gods wijsheid. Hebt u hem? Omdat in Gods wijsheid de wereld door de wijsheid God niet kende. Dat is dus, ik gebruikte dat woord al eerder, dus bij Gods design. Dat was het ontwerp. Zo bedoelt God dat ook. Dat is zijn opzet, zijn strategie. En aangezien dat zo is, omdat in Gods wijsheid de wereld door de wijsheid God niet kende. Je ziet trouwens ook, je zou het zo dan kunnen weergeven, dat wijsheid soms een positieve betekenis heeft en een wijsheid soms, eigenlijk zou je tussen aanhalingstekens moeten zetten. Hè? Want als hier staat, want omdat in Gods wijsheid, dat is echt de wijsheid, de wereld door de wijsheid, of wat daarvoor doorgaat, hè, dus tussen aanhalingstekens, wat ze meent dat haar wijsheid is, God niet kende, heeft God een welbehagen, dat is een heel plechtig woord, betekent gewoon een plezier erin. Dat vindt hij mooi. Daar heeft hij schik in. Dat is welbehagen. Heeft God er schik in, laat ik het dan zo zeggen, om door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Niet degene te redden die veel wijsheid hebben verkregen. Nou ja, Paulus gaat later in dit hoofdstuk ook nog zeggen van oké, er zijn er ook mensen bij die ook wijsheid hebben. Maar dan zegt hij er wel meteen bij, je wordt niet gered vanwege je wijsheid, maar ondanks je wijsheid, zeg maar. Ook ondanks je academische titels en dergelijke, ondanks dat. Maar God redt, God heeft er een plezier in om door de dwaasheid van de prediking, ook hier weer dwaasheid tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval, zo lijkt het. Het is gewoon een bizarre boodschap. Om door dat te herauten, prediking wil eigenlijk gewoon zeggen een heraltboodschap, dat wordt wereldkundig gemaakt. Iets wat in de ogen van de wereld bizar is, wel om dat te herauten. En God, zo redt God degene die wat doen, wat hebben verkregen of die naam hebben. Nee, die gewoon die amen zeggen van oh, als u dat zegt, als dat zo is, dan geloof ik dat. En wat dan in de weg staat is je wijsheid. Dat is eigenlijk wat hier staat. God heeft er een welbehagen in om door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Want, zegt hij erbij, Joden verlangen tekenen, Grieken zoeken wijsheid. Joden, gewoon het Joodse volk in het algemeen, het Jodendom. Ja, die weten ook, als je een Jood vraagt van wat verwacht je van de Messias? Ja, nou ja, dat hij het koninkrijk opricht. Hè. Dan wordt het de troon daar in Jeruzalem herstelt en dan wordt het koninkrijk, letterlijk koninkrijk, gevestigd en Israël wordt verzameld en dan komt een wereldrijk van vrede over deze aarde. Dat zijn allemaal de tekenen, inclusief trouwens allemaal wondertekenen waar dat door begeleid wordt. Dat verwachten Joden, dat verlangen zij ook, dat eisen zij eigenlijk ook, dat is hun profielschets, om zo te zeggen, van de Messias. Waaraan herken je het? Nou, vanwege die tekenen, dat verwachten Joden. En Paulus zegt erbij, en Grieken zoeken wijsheid. Natuurlijk, daar staan de Grieken tot op de dag van vandaag bekend om, dat zoeken ze. En voldoet Paulus daaraan? Heeft Paulus zijn boodschap afgestemd op de vraag die er is? Dat als je verstandig met de markt omgaat, dan kijk je toch niet alleen, dan stem je dat je product af op dat wat mensen vragen. Dan zou Paulus dus zeggen, nou, dan ga ik dus meedoen met die tekenen, voor het oog en met geleerdheid. Nee. Ik zei al, PR-technisch en om de markt te veroveren, doe je dat niet. Ja, want let op. Want Joden verlangen tekenen en Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken, herauten, maken wereldkundig, Christus gekruisigd. Een gekruisigde Christus. Dat doen wij expres zo. Dat is wat we doen. En dan zegt hij erbij, voor Joden is dat een valstrik. Die struikelen daardoor en daarover. Dus elders een struikelblok wordt het genoemd. En voor de natieën, gewoon voor de wereld daaromheen, is het dwaasheid. En ga het maar na hoor, want je kunt zo allemaal gedocumenteren in het boek Handelingen, waar dat allemaal dan ook beschreven wordt. En dan komt Paulus bijvoorbeeld in Athene en dan wordt hij nog aangehoord. En op het moment dat hij begint te spreken over het feit dat God iemand uit de doden heeft opgewekt, dan zeggen ze, interessant, we horen u nog wel een keertje. Dat bedoelen ze van, dit is bizar. Want u kent het Griekse idee van de onsterfelijke ziel? Dat is een echt Grieks idee. Daar hadden ze heel veel sympathie voor. Dat de mens heeft een ziel en die ziel gaat niet echt dood, maar die leeft voort in het hiernamaals. Dat geloofden de Grieken ook. Maar daar kwam Paulus niet mee, meneer onsterfelijke ziel. Hij kwam met opstanding uit de dood. Een mens sterft, is dood, ja, maar wat God doet, is de doden levend maken. Nou, dat is wat hij gedaan heeft. En dat voor de natie dwaasheid. En voor de Grieken en voor de Joden, die struikelden erover, om allerlei andere redenen ook nog eens een keertje. Maar wij prediken een Christus. Voor Joden een valstrik, voor de natie een dwaasheid. Met andere woorden, niet interessant voor de markt. Maar voor hen echter die geroepen zijn, voor Joden zowel als voor Grieken. Beide. Oké, misschien niet de hele massa, integendeel zelfs, maar voor degenen die geroepen zijn. Weet je wie geroepen zijn? Ja, dat zijn degenen die daartoe ook tevoren bestemd zijn. Ik neem u even mee naar Romeinen 8. Daar staat het prachtig beschreven. Het gaat over de redding vandaag, hè? In Romeinen 8, vers 30, daar lees je dit. Degene nu die hij, God, tevoren bestemt, voor bestemming, predestinatie, deze roept hij ook. En degene die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. En degene die hij rechtvaardigt, die of deze verheerlijkt hij ook. Dit is een geweldige, goddelijke, gouden ketting. Want hier is de mens leidend voorwerp. God is het die van tevoren mensen bestemt. Ja, uitverkiezing is een Bijbelse waarheid. God kiest uit en God bestemt mensen. En als je vandaag bij de Ecclesia mag behoren, dan hoor je bij een gezelschap dat voorbestemd is. En degene die hij tevoren bestemt, ja, die roept hij ook. Let op, dat doet hij, hè. Hij bestemt tevoren, dus voordat ik er was, had hij al mij een bestemming gegeven. En als ik daar eenmaal ben, dan roept hij mij. Degene die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. En als hij roept, en degene die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Dat is zijn werk, hè? Ziet u? Het is eerst voorbestemming, dan roept hij. En degene die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Die maakt hij rechtvaardig, verklaart hij rechtvaardig. En degene die hij rechtvaardigt, nou, die verheerlijkt hij ook. Dat is het eindpunt. Dat hij hen ook in heerlijkheid brengt. En tot bestemming van de Ecclesia. Dat wil zeggen om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus in de komende wereldtijdperken. Nou ja, dat is een hele mond vol. Maar dat is in ieder geval dat is waar we toe bestemd zijn. Een Ecclesia, het woord gemeente. Ecclesia betekent ook een uitroepsel. Dat wil zeggen, God roept uit. terwijl de rest gewoon nog eventjes in de wachtstand gezet wordt, om zo te zeggen. Hij roept uit en degene die uitgeroepen worden, die krijgen een geweldige bestemming. Betekent dat God de rest dan niet op het oog heeft? Ja, natuurlijk, God heeft de hele wereld op het oog. Maar dat uitroepsel heeft een specifieke, bevoorrechte plaats. Nou, voor hen echter die geroepen zijn, nu, tot de geroepenen behoren, dat kunnen zowel Joden zijn als voor Grieken, ja, is Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Dus je had die gekruisigde Christus, Joden beacht, voor hen is het een valstrik, voor de Grieken is het dwaasheid, maar voor degenen die geroepen zijn, is Christus niet minder dan Gods kracht en ook Gods wijsheid. Dus precies het tegenovergestelde. In de tweede Korinthebrief wordt dat prachtig geformuleerd aan het helemaal aan het einde. Dit is het begin van de eerste Korinthebrief. Maar als je het einde van de tweede Korinthebrief leest, hoofdstuk 13 vers 4, dan staat er dit. Hij, gaat het over Jezus Christus, is gekruisigd uit zwakheid. Maar hij leeft uit de kracht Gods. Dat hij gekruisigd werd en zo stierf, ja, dat is de zwakheid. Maar dat hij vervolgens 3 dagen later door Gods kracht werd opgewekt, dat de steen werd weggewenteld en dat hij de eersteling is van een hele nieuwe mensheid. En dat is Gods kracht. En degene die geroepen zijn, diegene die daartoe voorbestemd zijn, ja, die hebben daar oog voor. Daar valt het kwartje. Je ogen worden daarvoor geopend. En dat, weet je wat ik het geweldige daarvan vind? Dat is ook geen mensenwerk. Als hier je ogen voor geopend worden, dan zeg ik, dank God, dat heeft hij gedaan. Hij heeft jou daarvoor overtuigd. En ik kan trouwens verzekeren, hij gaat elk mens hiervan overtuigen. Elk mens gaat zijn knieën buigen en met zijn mond belijden, hij is Heer en komt tot erkenning. Maar als je dat nu al mag doen, ja, dan komt dat omdat hij jou dat geloof geeft. Hij jou daarvoor en daartoe overtuigt. Dat is allemaal zijn werk. Dan ben je een geroepene. En dat is een buitengewoon groot voorrecht. En ja, waarom wordt het geherouwd? Nou, je zou kunnen zeggen, van ja, wie heeft daar nou oor naar? Wie vindt dit nou interessant? Nou, de meesten niet. Die hebben daar geen oor voor. En er zijn een aantal die er wel oor voor hebben. En ze zeggen, wauw, geweldig. Zijn dat mensen die geleerd zijn? Nee, meestal niet. Kan wel hoor. Dan zegt Paulus ook, hij doet er heel laconiek over. Het is geen bezwaar, het is geen onoverkomelijk bezwaar. Maar je moet niet denken dat dat dus een voordeel is. Zo werkt het niet. Het is namelijk allemaal zijn werk. En hij overtuigt je. En als hij je overtuigd bent, dan is dat een reden om op je knietjes te gaan en hem te danken. Dat ik het nu vandaag al mag zien. Dat is toch geweldig? En dan weet je ook van ja, ik geloof in iemand waarvan het de wereld is, die heeft als laatste van Jezus Christus gezien een kruis. Nou ja, en een graf en waar een steen voor werd weggewenteld. Wat ze trouwens ook gezien hebben, is dat die steen is weggewenteld, maar hem hebben ze niet meer gezien. Dat is wat het einde van wat de wereld ziet, heeft gezien, is het kruis. Ja, maar daar begint het einde van de wereld, dat is het begin voor God. Dat is altijd zo. Ons plafond, dat is zijn vloer. Daar begint hij. En daarom, voor hen is Christus Gods kracht en ook Gods wijsheid. Dat is eigenlijk de truc van God. En zo zet hij de hele wijsheid van de wereld te kijken. En straks, het duurt niet zo heel erg lang meer, dan gaat hij verschijnen. Dat is ook zo'n dwaas idee. Gaat hij verschijnen en dan zal het getoond worden. Wij geloven een boodschap die is eigenlijk zo bizar. Echt. Heel dwaas. Ik denk het ook wel eens een keer als ik daar zo over spreek. Dan denk ik van, ja, God, dat is toch science fiction, joh. Of zoiets. En dan denk ik, nee, het is geen fiction, het is science. Dat wel. Dat wil zeggen, ik weet het. En dat is ook een mooie. De schrift bewijst zich ook dan. Als je het eenmaal ziet, dan zie je het overal. En dan vraag je je zelfs af, hoe is het mogelijk dat een ander het niet ziet? Ja. Voor hen die geroepen zijn, voor Joden zowel als voor Grieken, Christus, Gods kracht en Gods wijsheid. Zullen we het daarbij laten? En een lied zingen daarover. Ik dacht aan lied 7. Lied 7. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Over dat geweldige, grootse, alomvattende doel dat God voor ogen heeft. Het gans heelal. Zullen we onze hemelse Vader nog danken. Machtige God, want dat bent u, de schepper van hemel en aarde, die aan het begin staat van alles, die alles bedacht hebt, die ook alles creëert en die ook een geweldig plan heeft met ieder schepsel. En bij wie ook nooit iets misgaat, die nooit mistast, die alles volmaakt in handen heeft. Maar we danken u ook hoe u te werk gaat. En zo tegengesteld aan alle wijsheid die de wereld meent te hebben. En u zet het allemaal te kijk. U verkiest de dwaasheid van de prediking. Een boodschap die totaal niets lijkt. Maar juist zo komt u tot de overwinning. Heer, we danken u dat we de echte waarde van dat kruis, die houten paal die daar even buiten de poorten van Jeruzalem heeft gestaan en waar men de Messias aan heeft gekruisigd, dat dat nu juist de wijsheid van God vertegenwoordigt. En dat 3 dagen later u, hem die daar in het graf lag, uit de doden hebt opgewekt, de eersteling. En zoals in Adam alle sterven, zo zullen in hem, in Christus, allen worden levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde. En Heer, we danken u dat we als Ecclesia, als uitroepsel bij die keurtroep mogen horen. Dat we daartoe geroepen zijn. En dat u ook degene bent die, ja, zoals we dat dan zeggen, het kwartje doet vallen. Die een mens overtuigt. Dat is geen mensenwerk, dat is wat u doet. En Heer, we danken u dat we zo in het leven mogen staan. Zo'n groot God mogen kennen die alles beschikt. Die ook alles tot een goed einde gaat brengen. En dat wij vandaag een geopend oog mogen hebben voor die geweldige waarheden die u ja, allemaal te melden hebt. Heer, we danken u voor de geweldige rijkdom van de schrift, dat er zoveel meer nog te ontdekken valt. En dat we een geweldige taak ook, wij als Ecclesia, in de toekomende wereldtijdperken mogen hebben. En dat u ons daarvoor gaat inzetten. Verbonden met uw Zoon als hoofd en lichaam. Heer, we hebben er geen benul van wat een enorme waarheid dat is. Leer het ons naar waarde te schatten. Leer ons ook in te zien dat het daarom gaat. Dat we ons niet verkijken op ja, de wijsheid van de wereld en wat in de wereld in tel is. Want het stelt niks voor. Leer ons te zien wat er echt toe doet in het leven. En dat we zo ook onze keuzes maken. En dat we ook voor het ervoor over hebben om voor dwaas versleten te worden. Heer, we danken u dat u ons daarvoor ook de kracht, de moed en de wijsheid geeft. En dat we het allemaal van u mogen verwachten. Zo in vertrouwen dragen we ons bij u op. En we danken u dat u wat van ons leven kunt maken. Ook dat is geen mensenwerk. En dat u ons kan laten stralen. En dat u een geweldig woord in vanuit ons mond ook kan laten klinken. We danken u zo in de naam van hem. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd. En onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Amen. Zullen we nog één lied zingen? En welk lied dat is aan u, aan jullie. Vijf tweeënveertig wordt hierop gegeven. Ik zou zeggen, nog een hele goede zondag en we zien elkaar straks bij de koffie. God zegen allemaal.